Iedereen hartelijk welkom. In de bijzondere spreker van vanavond, Evert Barthe, directeur van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. Die bereid is gevonden om de inleiding voor vanavond te verzorgen. Het onderwerp dat is bekend door middel van de folder die bij het kerkblad is gevoegd. En hij zal met ons over verbinding spreken. En dat is toch een positieve insteek. In plaats van dat je het over kerkverlating gaat hebben, want dan sta je voor een voldongen feit. En de bedoeling is eigenlijk om niet alleen een soort bewustwording op gang te brengen, hè, zodat we inderdaad zien dat we elkaars broeders of elkaars hoeders zijn en elkanders lasten dragen, hè, maar ook hopelijk onder Gods zegen te kunnen voorkomen dat er nog meer jongeren of ouderen de gemeente en het woord van de Heere gaan verlaten. Ik stel voor dat we samen gaan beginnen met het zingen uit Psalm 122. En daarvan het derde vers, 122 vers 3. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. 122 vers 3. We willen samen eerst de Heere vragen om zijn zegen over deze avond. Getrouwe en genadige Heere, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht, nu we hier samen zijn gekomen met zoveel uit de gemeente, naar aanleiding van het onderwerp van deze avond, waarin het heel nadrukkelijk zal gaan over jongeren, maar ook ouderen, die langzaam maar zeker het contact met de gemeente en in veel gevallen ook met uw woord verliezen. Daar hebben we al helaas kennis mee moeten maken en er zijn er ook onder ons die daar in hun eigen gezin of familie mee te maken hebben gekregen, die met verdriet in hun hart jongeren hebben zien wegdwalen, weg van de waarheid zoals die hier ook in onze gemeente op grond en door uit uw woord en op grond van de belijdenisgeschriften gepredikt wordt. En dan weet u wat dat betekent, heren, allereerst voor die jongeren zelf, als ze inderdaad zoals een verloren zoon of dochter de wereld ingaan. Er zijn maar al te veel voorbeelden van bekend. Wat een moeite en wat een verdriet dat dat geeft. Juist ook als het misschien niet herkend of erkend wordt. Als we ons niet begrepen gevoelen in de gemeente. In de prediking. Of in huisbezoeken. Of verenigingsleven. Of de verbanden waarin wij leven, ook binnen de gemeente. Maar ook als dat er wel is, dan is er toch ook nog zoveel wat ons kan bezighouden, wat ons zorgen kan baren, als het gaat ook om het geestelijk heil van onze jongeren en ook van onze ouderen. En daarom, heren, voor wij aan deze avond beginnen en een stukje uit uw woord lezen en we gaan horen naar het onderwerp van deze avond, zien wij op tot u, de grote herder der schapen, die de goede herder zijt, die uw leven stelt voor uw schapen, die uw schapen bij name kent, maar die toch ook een herder bent die het verlorene zoekt. En geef, heren, dat dat ook onder ons bemerkt mag worden. Dat die goede herder ook zijn handen en zijn voeten en zijn ogen heeft ook binnen de gemeente. Gebruik maakt van ambtsdragers, maar ook van gemeenteleden. Om elkanders lasten te dragen, om elkaars hoede te zijn. Om met elkaar mee te leven en te bidden voor elkaar. Want heren, wij gaan toch op die grote eeuwigheid aan. Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Het gaat niet alleen om het bestaan van onze gemeente, maar het gaat om uw koninkrijk. Het gaat om de zaligheid van de zielen. En u hebt het toch gezegd ook, juist tegen diegenen die onder uw woord zijn, red degenen die ter dood gegrepen zijn. Want zij wankelen ten dode, indien gij u onthoudt. Schenk ons dan dat hart, heren, die gezindheid die ook in u, de Heer Jezus Christus, was. Die met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen dat ze waren als schapen zonder herder. Zie zo op ons in gunst van boven. Bedankt dat u de spreker, de heer Bartel, bij ons hebt gebracht. Wilt u ook hem alles geven wat hij nodig heeft om zijn inleiding te houden. Geef u ons, heren, een goede en in alle opzichten gezegende avond. Een goede bespreking daarvan. Opdat wij alle onderwezen en toegerust ook weer naar huis kunnen en dat dat ook zijn uitwerking mag hebben in ons gemeentelijke leven. Want heren, ook wij zijn gemeente buiten het paradijs. Een gemeente dient toch een plaats te zijn van geborgenheid en waar mensen zich veilig voelen, maar het is toch vaak zo anders. De vrucht des geestes is liefde. En de werken des vlees staan daar tegenover en die worden helaas nog zo vaak gezien. Heren, vergeeft u dan al het zondige, ook in dit opzicht. Wilt u de boze, de mensenmoordenaar binden? En wilt u terugbrengen wat weggedreven is? En wilt u uw koninkrijk bouwen ook onder ons? Bekeren wat onbekeerd is en versterken wat u gewrocht hebt. Hoor ons gebed, heren. Ook als we thuis meeluisteren, geef ons een goed en een gezegend uur. Om Jezus wil. Amen. Ik lees met u enkele versen uit Johannes 13, vers 31 tot en met 35. Johannes 13, vers 31 tot en met 35. Als hij, dat is Judas, dan uitgegaan was, zei Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, alzo zeg ik u lieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Ik zal mijn opening heel kort houden om niet te veel tijd van de echte inleiding vandaan te snoepen. Een enkel woordje maar als wij dit zo lezen en op ons laten inwerken, dan geeft de Heer Jezus hier een nieuw gebod. En het doet een beetje vreemd aan om liefde te gebieden. Ten meer omdat de liefde volgens Galaten 5 een vrucht is van het werk van de Heilige Geest. Een vrucht die dus als vanzelf moet groeien. Zoals het ook vreemd aandoet om een man te gebieden zijn eigen vrouw lief te hebben. En een vrouw te gebieden haar man lief te hebben. Maar we komen het in de schrift tegen. Efeze 5, Titus 2. Dat is kennelijk niet overbodig. Om te gebieden dat we elkaar lief moeten hebben. Dat is natuurlijk vanwege de werkelijkheid van de zonde. En wel Paulus zegt in Galaten 5 dat de werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest staat. De geest staat tegenover het vlees en de vlees tegenover het geest. Alzo, zo zegt hij, dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar het is wel een belangrijk element van het gemeente zijn. Dat er liefde onder elkaar is. Dat is wat de Heer Jezus hier ons onder andere wil zeggen. Een gemeente dient een plaats te zijn waar mensen zich geborgen weten. Waar men elkaars lasten draagt. Zeker in een periode van vertwijfeling en van verwarring, hè, die toch de periode tussen puberteit en jongvolwassenheid kenmerkt. Dat men zich begrepen, erkend, aanvaard, begrepen voelt. En helaas gaat het op dat terrein nogal eens mis. En daar zullen we ook het een en ander van horen, denk ik, als het gaat om verbinding, wat daarvoor nodig is, maar ook als het misgaat, waar de oorzaken daarvan liggen. En dat het dus niet overbodig is dat de Heer Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. En dat kan alleen inderdaad, als we net als Augustinus leren bidden, zoals het ook afgelopen zondag, als het gaat over de waarachtige bekering, geldt. Heere, geef wat u beveelt. Dat de Heere de liefde wil uitstorten in onze harten. En beveel dan wat u gegeven hebt. Ik wil het hierbij laten en onze spreker in ieder geval hartelijk uitnodigen. En ook dankzeggen voor dat hij hier met ons over dit onderwerp wil nadenken. Eddie heeft nog een paar mededelingen. Dus ik zal hem de microfoon geven. Over het verloop van de avond ook nog even wat.
Als ik slecht te verstaan ben, ligt dat niet aan de microfoon, maar is dat een familiekwaal. Dus we horen wel hoe dat gaat. Ik licht heel even kort programma toe, ook voor de mensen thuis, dat die weten wat wij hier aan het doen zijn. Ik zeg even iets over de commissie zo. Daarna volgt de lezing van Even Barthe. Dan hebben we pauze. In die pauze, nou daar kom ik zo op, ga die blaadjes invullen. En daarna hebben we het panelgesprek met de dominee en Evert Barthe. Ik doe dit heel kort, probeer ik. Want waarom, hoe komen wij hier terecht? Omdat we begin van het jaar met de verenigingen een paar zorgpunten echt wel tegenkwamen die we met elkaar gedeeld hebben. En daarna met de kerkraad gedeeld hebben. Het afhaken van jongeren is er één. De dingen die op onze jongeren afkomen. En een derde is ook het gegeven dat geloof een soort keuze lijkt te zijn geworden. Dat kun je doen. Je kunt het ook gerust niet doen. Dat lijkt dan ook nog goed te gaan. Dat is de lucht die we en onze jongeren inademen. Die zorg is met de kerkraad gedeeld. Daar is deze commissie uit voortgekomen. En dit is dan de eerste hopelijke daad van de commissie, zal ik maar zeggen. Ga ik verder niks over zeggen, want daar hebben we een spreker voor ingevlogen. Twee mededelingen heb ik. De eerste is, hier zit natuurlijk een stukje gevoeligheid aan dit thema. En daar zegt Eva Barthe misschien ook nog iets over, maar we wilden als commissie in ieder geval ook even zeggen, die gevoeligheid is er, rond het afhaken juist ook van jongeren, en daarmee ook van mensen die dat aan de lijf ondervinden. En het zou goed zijn als we ons daar vanavond ook bewust van zijn. De tweede is, u hebt als goed is briefjes en pennen gevonden op uw stoel. Als u ze niet gezien hebt, is de kans groot dat je erop zit inmiddels. Dat zijn de twee, dat gaat met de briefje nog wel, maar met die pennen is dat toch niet zo praktisch. Een witte en een gele heeft u. Die witte, die mag u, alleen als je hem ingevuld hebt, anders niet, in deze doos straks doen die hier vooraan op een tafel staat. Er hoeft geen naam op of zo, En waar wil je de witte hebben? De witte los.
Goed zo.
De geel in de doos.
En de witte los ergens hier onder dit preekding misschien. Dat is misschien makkelijk. Die wit is voor vandaag. Dus daar kunt u vragen op kwijt die we straks in het panel bespreken kunnen. Die gele, die nemen we dan mee. We nemen het mee, heet dat. En daar gaan we het er nog over hebben. De tekst staat erop. Die ga ik hier niet herhalen. Dat leest u vanzelf. Heb niet de verwachting dat het allemaal gelijk ook morgen bedacht gedaan wordt. Hè, wat u allemaal bedenkt en op die gele briefje schrijft. Je ziet dat als een verlanglijstje. Dat kan soms ook even duren. Maar dan gaan we er wel mee aan het werk. Dat was hem, hè? Even.
Ja. Bijbel hebben ze.
Zeker.
Weet je tenminste wat je.
Er staat wel hetzelfde in, hoor, dus wees niet bezorgd. Goed. Ik hoop dat ik ook een beetje te verstaan ben achterin. Ja, en achterin zie ik jongeren zitten. Daar word ik al ongelooflijk blij van. En. Nou, ik spreek ook het liefst tegen jullie. En dat is geen verachting van de andere leeftijdscategorieën. Maar ja, ik werk nu eenmaal graag met jongeren. En ja, waarom? Ja, daar kan ik heel lang over praten. Dat ga ik niet doen. Maar ik wil met jullie een afspraak maken. Ik ga het vanavond over jullie hebben. Dus als er nou iets niet klopt, dan hoor ik dat graag zo meteen. Ja, dus als we die afspraak maken, dan dat is fijn. Dus ik zou zeggen, spits je oren. Want het gaat vanavond over jullie. Er wordt heel vaak gezegd van, je moet niet over jongeren praten, maar met jongeren praten. Nou, dat doe ik dus ook heel graag. Maar ik ben vanavond wel gevraagd om vooral het over jullie te hebben. Dus, nou ja. Ik zou zeggen, luister kritisch mee. Ja, allereerst dank dat ik hier vanavond mag zijn. Verbinding verbroken met een vraagteken en een uitroepteken. Verbinding verbroken. Nou, daar zit nog iets van hoop in. Hè? Van nou, hopen dat dat niet zo is. Ja, als het alleen het uitroepteken is, dan is het dus blijkbaar een feit. Ik vond het wel mooi wat de dominee net zei. Hè? Van, ik wil het vanavond echt hebben over verbinding. Verbinding. Want als die verbinding verbroken is, dan heb je een andere avond. Echt een andere avond. Dan gaat het over kerkverlating. En wat net ook goed was dat al genoemd werd, rond dat onderwerp is onvoorstelbaar veel pijn, verdriet. En als ik één ding vanavond niet wil, dan is het dat ik een soort van aanvallend overkom. Of verwijtend overkom. Zo van, je had dit moeten doen, of dat moeten doen, of zus moeten. Nee. Het kan soms wel wat stellig zijn. Maar dat is meer om bewustwording te creëren. He, en om, nou ja, om elkaar op te scherpen van, hey, zien we die gasten daar achterin wel staan, zeg maar. En al die andere jongeren van de gemeente, zien we ze wel. Dat zal een rode lijn zijn. Bij de voorbereiding kreeg ik een paar vragen toegestuurd van Jacobine. Of moet ik mevrouw van de Kooi zijn? Oh, gelukkig. Nou, we weten in ieder geval wie het is, hè? Drie vragen, althans, een aantal vragen. En de eerste was, weet ik hoe een jongere leeft? Eerste vraag. Tweede, wat is de huidige tijd? Wat is de situatie waarin jongeren staan? En de derde, ja, wat hebben jongeren dan nodig? Wat moeten wij doen? En hoe brengen we die boodschap dan over? Zomaar een aantal vragen. Weet ik hoe een jongere leeft? Wat moeten we doen? Ja, en bij dat we en dat ik, dan gaat het dus niet alleen over ambtsdragers. Dan gaat het niet alleen over leidinggevenden. Nee, dan gaat het over ons allemaal. Ons allemaal vanavond. Of je nu ouder bent, met een stel prachtige pubers thuis. Dat kan, hè, dat is fantastisch. Of je hebt ze al allemaal uit huis, dat kan ook. Misschien bent u al opa en oma. Misschien een kinderloos echtpaar. Misschien een alleenstaande. Wij allemaal staan. Nee, moeten om onze jongeren heen staan. Want u en jij zijn allemaal onderdeel van deze gemeente, toch? Dus hebben we allemaal een taak. Een taak om jongeren te binden. Ja. Vanavond wil ik wat dingen noemen uit een boekje dat ik geschreven heb voor leidinggevenden. De dominee heeft 2 exemplaren gekregen. 1 voor zichzelf en eentje om aan kerkenraadsleden en leidinggevenden te laten lezen. Maar wellicht is het voor u ook interessant. Als u nou vanavond zegt, dat is geen reclamepraatje, want het ding kost echt bijna niks. Maar als u nou zegt van, hey, ik wil een aantal van die dingen die ik vanavond gehoord heb, daar wil ik nog wat meer over lezen. Hij is in onze webshop van de Jeugdbond, jbgg.nl, is die te koop. Ja, spotprijsje 2,50, wie verzint het? Ik zou zeggen, als u hem wil bestellen, doe dat een beetje slim, want de verzendkosten zijn duurder dan het boekje zelf. Dus spreek dat even met elkaar af van, hey, wil jij er ook in, wil jij er ook in, wil jij er ook in? Nou, en doe dat dan even met een flink aantal tegelijk. Want dan hebben die verzendkosten tenminste, die druk je dan een beetje, want anders dan wordt het wel een beetje duur. Dus dat is even de tip die ik wil geven. En als u van tevoren wil weten of het verantwoorde kost is, dan moet u bij de dominee zijn. Dus, want die gaat hem vanavond wel lezen, denk ik. Ja. Goed. De titel van het boekje is Gewoon Jong. Gewoon Jong. Ja, onze jongeren zijn gewoon jong. En dat betekent nogal wat. Dat zullen we vanavond nog wel zien. 3 hoofdvragen wil ik vanavond wat aanraken. En die lijken verrassend veel op de vragen die ik van Jacobine kreeg. Dus daar ben ik blij mee. De eerste hoofdvraag is, wie zijn onze jongeren? Wie zijn het eigenlijk? De tweede, wat hebben onze jongeren nodig? En de derde, hoe breng je dan die boodschap? Die boodschap van Gods woord. Hoe breng je die dan? Nou, zoals gezegd, die vragen die passen mooi bij die vragen die ik zojuist heb gesteld. Althans, die ik binnenkreeg. Gaandeweg zullen we ook hier en daar de leefwereld van de jongeren raken. Maar ik heb daar niet zoveel tijd voor. Dus voel u vrij om daar wat vragen over te stellen in de pauze. Ja. Die eerste vraag, hè? Wie zijn onze jongeren? Wie zijn die jongeren hier in Barendrecht? Kent u ze? Ken je ze? Ken je ze echt? Of alleen maar bij naam? Of van gezicht misschien? Zo van, oh ja, dat is er eentje van die. Oh ja, dat is er eentje van die. Dat is er eentje van die. Ja, hoe die heet, hoor. Geen idee. Ziet u ze op zondag, door de week? Perspectief omdraaien. Merken de jongeren dat jij ze ziet? Merken ze dat? Merken ze dat u hen ziet staan? Klein voorbeeldje. Ik weet niet of het hier gebeurt, jongelui. Blijven jullie wel eens een beetje hangen zo na de dienst, hè, buiten? Op de kerk, jawel, gebeurt wel, hè, denk ik. Hè? Ja, gebeurt eigenlijk overal. Dus dat zal hier ook wel eens een beetje gebeuren. Ja, en dan staat er zo'n clubje jongeren, hè, die staat dan na de kerkdienst, die staan dan buiten. En dan? Nou, dan komt u natuurlijk naar buiten toe, vol van de preek, dat hoop ik in ieder geval. En ja, met het hoofd naar beneden, sjokken we langs de jongeren op. En we keuren ze geen blik waardig. Zal toch niet waar zijn dat hier gebeurt? Zal toch niet waar zijn? En zeker als het om leidinggevende gaat. Je ziet die jongelui toch staan. En ouders, je ziet die jongeren toch staan. Dat zijn je vrienden, dat zijn de vrienden en de vriendinnen van je eigen kind. Althans, dat kan. Die kans is groot als je ze in die leeftijd hebt. Hoe moeilijk is het? En nogmaals, niet verwijtend, hè, maar even bewust worden. Hoe moeilijk is het om even dat oogcontact te hebben? eens even een knipoog te geven. Hé, goed dat je er was. Hé, mooie preek, hè? Hé, kerel, hoe is het met jou? Of hebben we er geen tijd voor? En hebben we zo zin in die koffie dat we gewoon wam er langs lopen? Zien ze? Ziet u ze staan? We zoomen een klein stukje verder uit op die vraag, wie zijn onze jongeren? En dan wil ik 5 dingen noemen over wie zijn onze jongeren. Ze zijn allereerst kinderen van Adam. Nou, dat is nogal wat. Maar daarmee zijn ze dood. In de zonde en de misdaad. Dat is wat. Dat is wat. De doodstaat is een werkelijkheid. Ook in het leven van onze jongeren. En ja, dat moeten ze horen. Dat moeten ze horen. Van u. Ja, van wie anders? Denk je dat ze het van ChatGPT horen? Nee, vergeet het maar. ChatGPT, ja, dat is zo'n chatbox. Even voor de oudere jongen. Ja, jullie weten het natuurlijk, maar even vertaalslag naar de ouderen, hè? Dat is wel even goed. Ja, ja. Gemeen, hè? Ja. Schrik niet terug van de gedachte dat jongeren niet graag over de dood willen horen. Niet graag over hun doodstaat willen horen. Dat is waar, maar schrik daar niet van terug. En trouwens, u bent geen haar beter. Want u wilt er eigenlijk ook niet over horen, toch? Jongeren ook niet. Maar schrik daar niet van terug. Want ze moeten deze Bijbelse werkelijkheid horen. En weet u, de meeste jongeren zijn wel wat gewend als het om directe taal gaat. Ze zijn wel wat gewend. Als je ze tegen elkaar hoort praten, nou, dat gaat er soms redelijk direct aan toe. Ja. Dat kunt u ook doen. Ook als het om deze werkelijkheid gaat. Deze diepe, diepe werkelijkheid. In zwart. In zwart. Denk niet gelijk, oh, nee, daar mag ik niks over zeggen. Nee. Dat is een valkuil. Nee, ik bedoel niet bot zijn. Het moet altijd met liefde. Hè? Daar sluit aan op de opening van vanavond. Het moet altijd met liefde. Maar liefde is duidelijk en eerlijk als het goed is. Duidelijk en eerlijk. En liefst in een taal die ze begrijpen. En wel opkomend uit het woord. Ik lees een klein stukje voor als voorbeeld. Maak, even als voorbeeld, duidelijk, richting jongeren, wat het is om verloren te gaan. Dat horen ze heel vaak. Als je je niet bekeert, ga je verloren. Ja, maar wat is dat dan? Wat is verloren gaan? Maak dat eens concreet. Nou, elke jongere weet wat pijn en verdriet is. Een jongere weet ook meestal wel wat eenzaamheid is. Wat de leegheid in het hart is. Benoem die zaken als invulling van die o zo bekende term verloren gaan. Niet om ze bang te maken, maar om ze de leegheid van het hart te laten zien, om ze te wijzen op Christus, om tot hem te vluchten, want alleen hij kan hen vervullen. Maar een klein voorbeeldje van concreet zijn. Dus kinderen van Adam, dat is het eerste. Tweede, onze jongeren zijn ook kinderen van ons, van u. De jongeren in de gemeente dragen uw en jouw beeld. En ambtsdragers, ik weet niet precies waar u zit, ik kan ze meestal wel een beetje aan het zwarte pak herkennen, maar niet altijd. Ambtsdragers, u bent niet vromer dan de jongeren. Echt niet. Leidinggevende, jullie zijn niet serieuzer dan de jongeren. Echt niet. En u als ouder, u bent ook geen haar beter dan uw eigen kind. Echt niet. Het zijn kinderen van u. gaat om de ambtsdragers en leidinggevende, maar ook soms wel ouders. Jongeren kunnen daar tegenop kijken. Hè? Die kunnen afstand ervaren. Zo van, ja, maar ja, het is wel de dominee, het is wel een ouderling. Het is, oh ja, ja. En ouders, ja, ja. Zouden die wel begrip hebben voor het feit dat ik zo worstel met die en die zonde? Probeer die afstand eens wat te verkleinen. Door eens eerlijk te benoemen waar u zelf mee worstelt. Waar je zelf mee worstelt. Met welke zonde je worstelt. Wat die boezemzonde is. En nee, dat hoeft allemaal niet heel expliciet. Maar laat maar eens zien dat je gewoon echt mens bent. Achter dat zwarte pakkie, even heel plat, hè? Achter dat zwarte pakkie. Achter dat serieuze oudergezicht. Daar zit gewoon een mens die ook worstelt met zijn slechte gewoonten. En die ook worstelt met die rotte telefoon die veel te veel tijd in beslag neemt. Wees maar eerlijk. En deel dat met ze. Dat geeft vertrouwen. Jongeren houden van ouders en ouderen die puur zijn, die echt zijn. En die niet overgoten zijn met een sausje van netheid. En van nou ja, zo moet het nu eenmaal. Jongeren zijn kinderen van Adam, kinderen van ons, het derde. Jongeren zijn ook kinderen van hun tijd. Uw kind, of de jongere waar u naast zit in de kerk, of die voor u zit, die kan er echt niks aan doen dat hij in deze tijd geboren is. En jong is. Hij is gewoon jong. Ze is gewoon jong. Kan ze echt niks aan doen. Kan hij ook niks aan doen? Kan hij er wat aan doen? Dat hij met één druk, één vinger swipe alle Champions League wedstrijden kan volgen. Ja, ik moest er vroeger een kwartier voor fietsen. En dan moest ik nog oppassen dat niemand me snapte, zeg maar. Hè? Kunnen ze er wat aan doen? Dat die mogelijkheid er is? Kan dat meisje in de gemeente er iets aan doen? Dat ze die populaire Netflix-serie voor, nou, wat is het? Amper een tientje per maand. Met een gedeeld abonnement kan het zelfs gratis of voor veel minder. Helemaal kan volgen. Kan ze daar iets aan doen? Nee, kan ze niks aan doen. En toch is het waar. En dan als opvoeder dat opgeheven vingertje, hè? Pas op, pas op, pas op. Ja. Zou dat verbinding leggen, denkt u? Ja, zeg je, maar je moet toch waarschuwen? Ja, maar hoe, hè? Hoe doe je dat? Ik zou zeggen, breng ze bij de kern. Breng ze bij de kern van het leven. Waar gaat het om in je leven? Waar gaat het om? En probeer ze de volheid van een echt christelijk leven te laten zien. Dat zo contrasteert met dat lege leven. Die jongeren die weten echt wel hoe leeg dat leven is als je... Als je aan het binge-watchen bent. En de ene aflevering naar de andere. En om 3:30 s'nachts denkt. Oh nee, ik moet er morgen om 7:00 uit. Dan weten ze echt heel goed dat het leeg is. En dat ze morgen een kater hebben waar je u tegen zegt. Dat weten ze. Dan hoef je ze echt niet te vertellen. Dan hoef je ze echt niet te vertellen. Dat weten ze. Ze willen dat andere verhaal horen. Hoe rijk het leven is. Met de Heer. Ik kom er zo nog op terug. Ik durf de stelling aan dat jongeren in een totaal andere cultuur opgroeien dan menig kerkelijk opvoeden. Dat is een stevige stelling, maar ik durf hem toch aan. En stel dat dat waar is, hè, u hoeft dat niet met me eens te zijn natuurlijk, dan hoor ik dat straks wel. Stel dat het nou waar is dat kind van u, die jongeren in de gemeente van u, in echt een andere cultuur opgroeit dan waarin u opgegroeid bent. Stel dat dat zo is. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan als het gaat om uw benadering van de jongeren in de gemeente? Ik zal een klein stukje voorlezen, dan wordt het wel helder, denk ik, wat ik bedoel. Is het te stellig om te zeggen dat onze jongeren in een totaal andere cultuur opgroeien? Of is dat overdreven? Als dat zo is, zou dat consequenties hebben voor de manier waarop je ze benadert met het woord dat onveranderd blijft? Een voorbeeld. Stel, je hebt een groep christelijke jongeren voor je, uit bijvoorbeeld Rusland, Oekraïne, waar dan ook vandaan. En je mocht 1 uurtje met ze praten, met die christelijke jongeren. Ja, kijk, de culturele verschillen tussen Nederlandse en Russische christenen kunnen ver uit elkaar liggen. Een discussie daarover of je bijvoorbeeld op zondag wel of niet boodschappen mag doen, dat ga je natuurlijk niet doen. Als je maar een uurtje hebt, dan ga je die discussies, die laat je liggen natuurlijk. Dan ben je juist heel snel bij de kern. Het geloof in de Heer Jezus Christus, de boodschap van zonde en genade, de boodschap van dood en leven. Toch? Althans, dat zou ik wel doen. Als ik maar een uurtje de tijd had om met ze te praten, zou ik het niet gaan hebben over wel of niet boodschappen doen op zondag. Of wel of niet roken. Nou, daar kun je een hele boom over opzetten. Nee, dat doe je niet. Nou, terug naar onze jongeren. Stel dat ze inderdaad in een andere cultuur opgroeien. Wat doet dat dan met jouw benadering richting hen? Richt je je dan bewust op de kern, zonder je te laten afleiden door allerlei rand- en bijzaken waar je ongetrouwd druk mee kunt zijn? Omdat ze een ziel hebben en de duivel, ook door middel van allerlei uiterlijke dingen, zoveel ingangen heeft in het jonge hart? En wat doet dat met je? Als je eigen jongeren je zien als mensen uit een andere cultuur, met andere woorden, als jongeren over u, over jou moeten zeggen: hij snapt me niet meer. Hij begrijpt me echt niet. Wat doet dat met u? Het vierde, dus kinderen van Adam. Jongeren zijn kinderen van ons, ze zijn kinderen van hun tijd. Vierde, jongeren zijn ook kinderen van de gemeente. Ze zijn hier gedoopt, althans de meeste, ga ik vanuit. En daarmee zijn ze lidmaat geworden van de gemeente. Wat zegt dat u als gemeentelid? Nee, en dan gaat het niet alleen om die hele leuke, enthousiaste, leuke kerel. Die zelfs tegen u als ouderen zegt: hey, hallo, hoe is het met u? Oh, dan kun je bij wegsmelten. Oh, wat een heerlijke jongen is dat, zeg. Fantastisch. Of dat meisje, hè, dat even zegt: zal ik u even helpen? Oh, heerlijk. Daar ben je helemaal warm van. Ja, klopt. Nee, het gaat ook over die jongen, weet je wel. Die gewoon van het begin tot het einde van de preek met zijn hoofd op de bank ligt. En denkt van: het zal mijn tijd wel duren. En dat meisje dat gewoon onderuit gezakt, kauwend. En eruit ziet. En dan zeggen wij van: ja, het lijkt wel alsof ze net uit Amsterdam komt. Hè, weet je zo, hè, dan weet u wel waar ik het over heb. Ja, ook die. Ook die. Ook die zijn jongeren van uw gemeente. Weet u wanneer ze jarig zijn? Nee, ze staan niet in de kerkbode. Dat begint altijd bij 75 zo'n beetje. Ja. Ja. Dat is ook niet te doen, hè? Toch is het heel makkelijk om erachter te komen, hoor. Wanneer ze jarig zijn bijvoorbeeld. Of wanneer ze geslaagd zijn. Ja. Wanneer ze een rijbewijs hebben gekregen. Weet je wat een feestje dat is voor jongeren? Om een rijbewijs te krijgen. Ongelooflijk. En dan kaartje op de mat. Ja. Van een gemeentelid. Onvoorstelbaar. Leuk, hé? Ja. Jongeren vinden het ook leuk om nog een ouderwets kaartje te krijgen, hoor. Vinden ze echt leuk. Toch? Ja, ze knikken. Yes. Ja. Hé, hey, en voor de alleenstaanden misschien, hè? Misschien zitten er wel wat sportieve alleenstaanden. Oh, nou, je hoeft niet sportief te zijn trouwens. Maar misschien dat er wel een paar jonge lui zijn die nog wel eens een keer een potje voetballen in de buurt, hè? In een gymzaaltje of zo. En als je dat nou weet, loop je dan wel eens langs? Nou, even bij die gasten kijken. Even meedoen. Nou, hoef je niet sportief voor te zijn. En ze vinden het al fantastisch, ook al schop je elke bal mis. Maakt geen bal uit, hè? Echt niet, hè? Nee, maakt echt geen bal uit. Nee. Het gaat dan bij de ben. Dat ze gezien worden. Ja. Ja. En nodigt u als echtpaar, als u de ruimte hebt, nodigt u wel eens een paar jongeren uit. Van een paar bitterballen in de frituurpan. En gewoon even praten. Nee, je hoeft niet gelijk geestelijk te zijn. Gewoon praten. Ja. Vindt ze echt leuk, hoor. Ja, die bitterballen zeker natuurlijk, maar... Voelt u? Voelt u? Verbinding leggen is dat zijn geen woorden, hè? Dat is doen. Verbinding leggen is doen. Dus allereerst zien, maar ook doen. En het laatste. Wie zijn onze jongeren? Onze jongeren zijn ook kinderen van het verbond. Ik noem het met schroom. Maar het is wel zo. In de doop heeft de Heer als het ware gezegd: dit kind hoort bij mij. Ik zet het apart. Nee, ik ga geen discussie aan, zometeen ook niet, over de betekenis van de doop. Ga ik niet doen. Ik ben geen theoloog, dan moet u voorbij de dominee zijn. Mag wel, hè? Dus dat ga ik niet doen. Daar wordt heel verschillend over gedacht. Maar één wil ik wel zeggen. Laat uw jongeren niet vergeten dat ze gedoopt zijn. Dat mogen ze echt niet vergeten. Dat ze afgescheiden van de wereld moeten leven. Ja, dat ook. Het is een ongelooflijk voorrecht om gedoopt te zijn. Maar het houdt ook iets in. Afgescheiden leven van de wereld. Dat is een dure plicht. En u bent verplicht om ze op die plicht te wijzen. Van wie moeten ze het anders horen? Dat horen ze echt niet van de wereld om zich heen. Misschien horen ze het wel van elkaar. Zoveel hoop heb ik nog wel. We gaan naar de tweede hoofdvraag. De eerste hoofdvraag was: wie zijn onze jongeren? Tweede hoofdvraag: wat hebben onze jongeren nodig? En daar heb ik 1 Korinthe 13 vers 13 voor gebruikt. En daar staat kortweg: geloof, hoop en liefde. Dat is wat ze nodig hebben. En ik heb er 1 aan toegevoegd en dat is het gebed. Ik wil er voor alle 4 iets zeggen. Eerst geloof, dat hebben jongeren nodig. Jazeker. En als je tegen een jongere zegt, die nog enigszins verbonden is, als je zegt van: je hebt geloof nodig. Je hebt geloof nodig om zalig te worden. Ja, klopt. Ja. Zullen ze allemaal knikken? Zullen ze allemaal toestemmen? Zullen ze niet tegenspreken? Nou, denk je dan: oh, gelukkig. Ha, die is nog verbonden. Ha, zo, kunnen we ademhalen. Wees alert. Wees alert. U weet ongetwijfeld, heeft u ongetwijfeld wel eens van gehoord, dat er heel veel jongeren schakelaars zijn. Leven ongelooflijk makkelijk, zowel in de ene wereld als in de andere wereld. Een jongen die bizar goede vragen, diepe vragen kan stellen op catechisatie, kan dezelfde avond een Champions League wedstrijd kijken. En dan denkt u als ouder: hoe gaat het in zijn hoofd? En die jongeren zeggen: waar heb je het over? Is dat een probleem dan? Dat zijn schakelaars. Schakelaars die heel makkelijk: knopje aan, knopje ene kant op, knopje andere kant op. Hou daar rekening mee. En wat betekent dat dan? Dat u nooit, als opvoeder, nooit de oproep tot bekering en geloof achterwege mag laten. Die moet altijd klinken. Ja, even het knop. Je bent van de jeugdbond. Het lijkt wel heel erg activistisch dit, hè? Ik wist niet dat ze bij de jeugdbond al zo ver afgegleden waren. Ja, erg, hè? Nee hoor. Want de Bijbelse waarheid van de wedergeboorte, die heel mooi naar voren komt door ze leren als 3, 4, paragraaf 11, 12... Lees het maar eens na vanavond thuis. Prachtig weergegeven wat de wedergeboorte is. Die blijft natuurlijk staan. Die moet pal blijven staan. Dat is een Bijbelse waarheid. Mogen we niet aanzitten. Maar oh wee. Als we onze jongeren toelaten dat ze zich daarachter verschuilen. Want dat gebeurt vaak. Ze verschuilen zich erachter. Ja. 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 Bekering en geloof. Ja, dat moet God geven. Kan ik er niks aan doen? Ah ja. En waar is je verantwoordelijkheid dan? Waar is je verantwoordelijkheid? God heeft je als mens geschapen. Je bent verantwoordelijk. Denk je nou echt dat je er zometeen, dat je er zometeen mee wegkomt? Als je gewoon zo doorleeft en je zegt zometeen tegen God, even, wel met eerbied, hè? Ja, sorry heren, maar ik heb altijd gehoord dat u het moest doen en u hebt het niet gedaan, dus denk je dat ze daarmee wegkomen? En dat mag u ook tegen die jongeren zeggen. Ook even tegen u, denkt u dat u ermee wegkomt? Met een rechtzinnig leven en dan straks zeggen, ja, u had het moeten doen? Nee, dan gaan we aan onze verantwoordelijkheid voorbij. De eis van bekering en geloof wordt er niet minder om. Het gaat er niet om wat wij kunnen, zegt Boston. Thomas Boston. Het gaat er niet om wat wij kunnen. Het gaat erom wat God eist. En God eist bekering en geloof. Los van of wij het kunnen, ja of nee. Nou, dat over het geloof. De hoop. Ik denk dat elke jongere wel op zoek is naar hoop. Denkt u niet? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Elke jongere is wel op zoek naar hoop in zijn leven. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Je zou kunnen zeggen, een onzichtbare hoop dus eigenlijk, hè? Bewijs van de zaken die men niet ziet. Onzichtbare hoop. Nou, daar hebben wij echt een heel groot probleem. Want onze jongeren, u ook, ik ook, wij leven in een wereld die bol staat van de beelden. Van het zichtbare. Er is nog nooit zoveel zichtbaar geworden als vandaag. Vandaag is er alweer meer zichtbaar geworden dan gisteren. Want elke dag komt er op YouTube, nou hoeveel minuten jongens, ik geloof iets van 3 jaar aan beeldmateriaal of zo, elke dag, zoiets, echt onvoorstelbaar veel beeldmateriaal. Het is nog nooit zoveel zichtbaar geweest als nu. En dan mag u ze gaan vertellen van een hoop die niet zichtbaar is? Nou, sterkte. Veel sterkte ermee. Hoe moet dat nou? Een onzichtbare hoop laten zien. 2 dingen. Het eerste. Laat de Bijbel maar spreken. De Bijbel is een boek vol beelden. Psalm 77, 78 zeggen er heel mooie dingen over. Wat geeft Asaf een hoop in Psalm 77 en 78? Gods daden en zijn spreken in het verleden. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken en wonderen van oudsher. En ook, wij zullen hem niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht. Vertellen de loflijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Wanneer is de laatste keer geweest dat u dat gedaan heeft voor een jongere of voor een kind? De loflijkheden van de Heere verkondigen. Ja, dat mag ook beeldend. Dat God zijn volk door de woestijn leidde. Door de Rode Zee. Schilder het ze voor ogen. Hoop. Opdat het navolgende geslacht die weten zou. De kinderen die geboren zouden worden. En zouden opstaan. En vertellen ze hun kinderen. Jongelui, dat is een opdracht voor jullie. Als je kinderen mag krijgen, vertellen. En dat ze hun hoop op God zouden stellen. En Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Zie je, uw taak, het is aan u om hen op God en zijn werk te wijzen. Dat de God van het verleden nog altijd dezelfde is. Die zijn zoon niet alleen beloofd, maar ook gegeven heeft tot een zaligmaker. Dat geeft hoop voor de toekomst. Dat is het eerste. De Bijbel laten spreken. In een wereld vol met beelden. Die onzichtbare hoop proberen naar voren te brengen. En het tweede. Jongeren zien u. Als ouder. Ambtsdrager. Gemeentelid. Leidinggevende. En dan misschien een tere vraag. Maar bent u een antwoord op het verlangen naar hoop voor deze jongelui? Bent u een antwoord? Met andere woorden, bent u een identificatiefiguur? Moeilijk woord misschien. Kunnen ze zich aan u spiegelen? Laat u hoop zien. Mag u laten zien dat de Bijbelse boodschap u werkelijk hoop en leven geeft? Of hebben de jongeren dan een heel arm portie? Ik zeg het ook tegen mezelf, hè? Geloof, hoop, liefde. Liefde is, ja, er is zo'n scheurkalender, hè? 365 van die blaadjes. Liefde is, liefde is, liefde is. Ja, dat zal allemaal waar zijn. Maar vanuit de Bijbel weet u dat er één bron van liefde is. God in Christus. Die zijn Zoon gegeven heeft. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. 1 Johannes 4. Ook zo'n prachtig hoofdstuk waar het gaat over de liefde van God. Ja, zegt u maar, waaruit blijkt dan die liefde voor jongeren? Hoe moet ik dat dan laten zien? Drie dingen. Eerst is aandacht. Van de wereld krijgen ze bakken vol aandacht, hè? Bakken vol. En ook van andere geloofsgemeenschappen. Om uw eigen kerkgenootschap heen. Bakken vol. Wat stelt u daar tegenover? Denk nog even weer aan die knipoog, hè? Zondagmorgen. Jongen, jullie krijgen allemaal knipoog op morgen, zondagmorgen. Echt, ik geef het je op een briefje. Dat is aandacht, hè? Dat is aandacht. Tweede, vertrouwen. Liefde blijkt ook in vertrouwen. Wat is, en dan even richting ambtsdragers, richting leidinggevende, wat is uw primaire reactie? Als jongeren van de vereniging naar u toe komen met een of ander idee, met een plan. Wacht even. Nou, dan moeten we het eerst nog eens over hebben. En dan is het moeilijk erbij kijken, hè, want je bent natuurlijk heel wijs en je hebt levenswijsheid. En je denkt van, nou ja, dan moeten we het eerst nog maar eens even goed over hebben. Wordt vergeten om dankjewel te zeggen, hè, voor het idee. Dat wordt dan vergeten. Zullen ze vertrouwen voelen? Of zeg je van, joh, leuk dat je eraan gedacht hebt. Mooi idee. Hey, en als je nou nog even hier en daar en daar aan denkt, dan mag je het ook nog gaan uitvoeren. Wauw! Voel je? Geldt voor ouders ook, hè? Geldt voor ouders ook. In hoeverre vertrouw je je eigen kind? Of ben je altijd aan het controleren? Ik zeg het ook tegen mezelf, hè. Ik hoor onze dochter van 18 gisteravond nog zeggen van, pap, hou nou eens op met dat gecontroleer. He, dus het geldt voor mij net zo. Ik zit ook net zo heel hard tegen mezelf te praten. He, dus vertrouwen. En het derde, waaruit liefde blijkt, is luisteren. Wat zijn er in jongeren die verlegen zijn om een luisterend oor? En niet krijgen. Dat vind ik zo zielig, hè. Dat vind ik zo zielig. Ze willen hun verhaal kwijt. En ze kunnen het niet kwijt. Weet je waarom? Omdat wij als opvoeders gelijk met oplossingen klaarstaan. En met onze adviezen. En met onze waarschuwingen. En met... Nou ja, vul maar in. Vul maar in. Pap, ik ben in de HK geweest. Of ik ben in de PKN geweest. Of ik ben bij de doorbrekers geweest. Of ik ben bij... Hoe moet je daar nou weer? Je denkt toch zeker niet dat... Oh ja. Luisteren. En dan misschien een keer een vraag stellen. En dan weer luisteren. Luisteren. En dan misschien nog een keer een vraag stellen. En dan misschien nog een keer een vraag. En dan weer luisteren. En dan zeggen, dankjewel dat je dit gedeeld hebt met me. Ik ben blij mee. En dan, ja, dan is het gesprek klaar, hè. En dan kom je er later misschien nog weer een keer op terug. Dat is moeilijk, hoor. Luisteren is echt heel moeilijk. Ik kwam vandaag kwam er langs de A12, langs een billboard. En daar stond op, en dan moet ik het goed zeggen. Ik heb het opgenomen op mijn telefoon, die aan ligt erin. Als je wijs wil lijken, praat je. En als je wijs wil worden, luister je. Dat vond ik wel mooi. Schiet me nou in één keer te binnen. Dus als je wijs wil lijken, dan ga je praten. Hè? Dan lijk je dus heel wijs tegenover een jongere. Ga je praten. Maar als je wijs wil worden, ga je luisteren. Ja. Het was een seculiere uitspraak. Het stond helemaal geen... ik weet niet van wie het was. Geen idee. Geloof, hoop, liefde. En dan nu nog gebed. De wereld is dichterbij dan ooit. En beste mensen, ook hier in Barendrecht gaan we het net houden. Er is geen kruid gewassen tegen de beeldcultuur. Echt niet. Echt niet waar. Er is geen kruid tegen gewassen. Entertainment, sport, films, series, porno. Het komt allemaal binnen. En het is echt niet te doen om het tegen te houden. Niet te doen. Ook niet onder u. Ik weet zeker dat hier mensen zijn, ouderen. Jongelui, luister goed. Er zijn hier ouderen die worstelen met dezelfde ellende als jullie. Weet ik heel zeker. Weet ik heel zeker. En er is geen kruid tegen gewassen. Nou, dan kunnen we wel naar huis. Nee. Nee. Er is één middel. En dat is bidden. Dat is het gebed. Het gebed is zo noodzakelijk. Zei de Heer Jezus het niet, dit geslacht gaat niet... Vaart niet uit dan door bidden en vasten. Nou, vasten zijn we sowieso allemaal al verleerd. Maar bidden kunnen we hopelijk nog wel een beetje. Toch? Menselijke wijze gesproken, hè? Want bidden kunnen we ook niet. We moeten ons ook gegeven worden. Maar ja, als je de knieën niet buigt en je gaat maar door. Ja, dan moet je niet opeens verwachten dat er een gebed in je hart komt, hoor. Dat gaat niet gebeuren. Even een paar vragen. Richting kerkenraad. Bidt u als kerkenraad wel eens regelmatig? Dat is heel specifiek voor de jongeren. Gewoon eens even tijdens een kerkraadsvergadering. 10 minuten. Eens even voor die jongeren bidden. Wat hebben ze dat nodig? Wat hebben ze dat nodig? Waar moeten ze het anders vandaan krijgen? Als een kerk, als een gemeente, als een kerkraad niet voor ze bidt. Wie doet het dan wel? En u als ouders? U bidt toch wel voor uw kinderen? Ja, natuurlijk. Maar ook concreet... Voor die tastbare verleidingen. Leidinggevende, bidden jullie wel eens gewoon gezamenlijk voor de jongeren van je vereniging? Ga ze op de knieën samen. Ze hebben het nodig. Ze hebben het nodig. En gemeenteleden, bidden jullie voor de jongeren in de gemeente? Ook al kennen ze misschien niet heel persoonlijk. Bid voor ze. Hoe lang hebben we het gebed al laten liggen? Ik ga snel naar de derde hoofdvraag. Hoe breng je de boodschap? Mooie theorie, zeg je. Prachtig, uit een boekje, letterlijk en figuurlijk. Ja, nu in de praktijk. Kort een paar handvatten. 4. 1. Wees duidelijk en dichtbij. Niet om de hete brei heen draaien. Spreek jongeren taal in de taal die ze begrijpen. En dat is niet straattaal, hè, die ze via hun AirPods elke dag binnenkrijgen, als je niet oppast. Nee, gewoon duidelijke taal. Weet ook wat er speelt. Vraag eens aan je kind, of aan de jongeren waar je contact mee hebt. Wie kent Miley Cyrus? Of Susan en Freek? Ronnie Flex misschien? Of Taylor Swift? Wie? Ik zie er daar al een paar grijnzen. Herkenning, hè? Ja. Of hebt u nou het idee dat het voetballers zijn? Die ik net noemde. En dan hebt u huiswerk. Als je met jongeren om wil gaan, heb je huiswerk als je denkt dat dit voetballers zijn. Ja. En nee, dat betekent niet dat je je hoofd diep in de vuilnisbak moet steken voordat je weet dat het stinkt. Dat weet je op een afstandje ook wel. En toch is het belangrijk, om, als je verbinding wil met jongeren, zul je toch iets van hun leefwereld moeten kennen. Hoe wil je anders het gesprek aangaan? Als je niet weet wie Taylor Swift is. En je lieve dochter of je schat van een zoon. Heeft dat wel op zijn telefoon of in zijn streaming, in zijn streaminglijsten staan. In zijn playlist. En je weet echt niet wie dat is. Laat staan wat ze zingt. Hè, dus... Vraag er eens naar. Hé, wat is nou je meest populaire liedje op dit moment? Nou, dan komt er eentje. Nou, zoek de songtekst maar eens op, hè, op internet. Het is heel eenvoudig tegenwoordig. Vroeger kon dat allemaal niet, maar zoek het maar gewoon eens op. En je hoeft dat ook niet eens direct heel goed Engels te kennen, want tegenwoordig heb je ook Google Translate. Wauw! Je kunt het zo in Nederland zien wat ze zingen. En dan er een keer op terugkomen. Hé, joh. Weet je wat ze zingt? Ja, dat gaat hier en daar. Wat vind je daarvan? En niet gelijk van, wat is dit nou voor een duivels liedje? Dat kan toch niet? Je bent toch gedoopt? Dat kun je toch niet in je hoofd? Ja, dan is het gesprek al voorbij, hè? Nee, gewoon vragen. Ja. Nog iets over verstaanbaarheid, hè, duidelijk dichtbij. Dat gaat ook over verstaanbaarheid. Denk niet te snel dat jongeren een bepaalde geloofsterm snappen. De meesten snappen het niet. Dus uitleggen, wel gebruiken. Ook richting ambtsdragers, richting leidinggevenden. Gebruik die geloofstermen. Rechtvaardiging, heiliging, noem ze allemaal op. Wedergeboorte. Je moet ze horen. Maar je moet ze ook uitleggen. Elke keer opnieuw. Ik zei dat ik er 4 zou noemen. Ik ga er 3 noemen. Ik ga er eentje overslaan. Wees ook persoonlijk. Persoonlijk. Ga jongeren niet aanspreken in het algemeen. En ook misschien eventjes richting leidinggevende en ambtsdragers. Als je dan in de gaten hebt, hè, dat een aantal jongeren zich nog wel eens flink bezatten in een keet of zo. Hè, of op een schuurzolder. Of bij ons in Beekberg is het dan vaak een schuurzolder. En je weet dat, hè. Ja, dan kun je in van die hele algemene termen kun je dingen zeggen. Hè. Ouders ook. Dan ga je bijvoorbeeld als vader voor in het gebed, hè, in het vrije gebed. Na het eten. En dan ga je dat benoemen. En tegen je kind zelf zeg je niks. Wat flauw is dat. En jongeren haken daar echt op af. Jongeren willen best horen wat ze verkeerd doen. Maar dan moet je het ze wel eerlijk zeggen. Persoonlijk zeggen. En niet je gaan verschansen achter een gebed. Of in algemeenheden. Van wat is het toch erg, hè, dat jongeren tegenwoordig zo, om je punt maar te maken. Nee, dat moet je dan persoonlijk. Dan zeg je, joh, weet je, ik heb gehoord dat je dat en dat en dat doet. Mag ik eens vragen, waarom doe je dat? Ja. En tot slot. En daar sluit ik mee af. Wees afhankelijk. Denk nooit het zelf te kunnen. Jongeren hebben gebed nodig, daar hebben we het net over gehad. Maar u als ouder, u als gemeentelid, u als ambtsdrager, als leidinggevende, u hebt ook gebed nodig. Want u leeft in dezelfde goddeloze wereld. Hoe vaak heb je al eens een keer aan iemand om je heen gevraagd, wil je voor me bidden? Zeker als je met jongeren bezig bent. Wil je voor me bidden? Heb ik nodig. En daarom, hè, er is voor ons allemaal een taak. Om te bidden voor de jongeren en om te bidden voor de directe opvoeders van de jongeren. Doe dat. Bid voor elkaar. Wees nederig en afhankelijk. En ja, wie is dan tot deze dingen bekwaam zonder hulp van de Heer? Daar wil ik het bij houden. Ik realiseer me dat ik maar een paar dingen heb kunnen aanstippen. Over de leefwereld van jongeren valt ook nog veel meer te zeggen. Dat realiseer ik me ook. Maar de tijd liet me niet toe. Ik ben er al een paar minuten overheen. Dus wellicht dat we daar na de pauze nog even over kunnen hebben. Ik zou zeggen, schroom niet om vragen te stellen. En ook niet te veel, want anders zijn we om 11:30 nog niet klaar. Maar dat zal vast wel meevallen,
denk ik. Dat denk ik.
Wij gaan zingen en daarna ga ik zeggen tot de laat deze pauze duurt. Maar ik weet niet precies hoe lang het zingen duurt, dus ik wacht daar nog even mee. We doen 103. Vers 7, dat gaat over geen vader sloeg met groter mededogen. Die leek me passend. En 9 doen we erachteraan, maar zeer in gunst. En daar komt dat late nageslacht terug. 103, 7 en 9.
Thank you.
denkt vast nog aan de briefjes met de vragen. De pauze, kijk, ik ga een kwartier zeggen, dan wordt het 20 minuten. Dus het is de bedoeling dat het dan ook weer geregeld is en dat u hier weer terug bent. We hebben een lading vragen gekregen. We hebben meer vragen gekregen dan we hier kunnen beantwoorden vanavond en morgenavond. Dus we hebben een kleine selectie gemaakt. Die andere vragen die zijn niet waardeloos, want we gaan binnen de commissie het daar wel over hebben. Maar we hebben even een greep gedaan. Evert en de dominee gaan hier wat proberen te beantwoorden. Ik hoef eigenlijk niks anders te doen dan te zorgen dat die antwoorden niet te lang worden. Ik heb Evert vanavond iets verstandigs horen zeggen over wie wijs wil zijn en wijs wil doen. Dus ik denk dat hij geen lange antwoorden geeft. Maar we gaan het volgen. Als het goed is, doet hij het.
Ja, hij doet het. Oh, je moet hem inderdaad wel heel erg
bijna opeten.
Ja, ja, ja. Moet ik beginnen?
Graag.
Oh, ik mag beginnen dan, hè? Ja. Ja, waar moet je beginnen met zoveel vragen? Allereerst dank daarvoor. Hier zijn twee vragen die redelijk op elkaar lijken. Wat zeg je van jongeren die de aansluiting met jongeren niet kunnen vinden? Ja, dat was mede de reden dat mijn kinderen niet afhaakten, maar wel elders terechtkwamen. En wat als je kinderen geen aansluiting hebben in de kerk? Geen vrienden, af en toe op catechisatie komen. En als ze dan komen, dan wordt niet gevraagd waarom ze niet komen. Ze gaan wel mee naar de kerk. Maar haken ze zo niet snel af. Ze zitten nu op de vereniging, horen er niet bij, vinden ze. Vaak ook eigen clubjes. Nou ja. Kortom. Wat zeg je van jongeren die de aansluiting met in de kerk of met jongeren niet kunnen vinden? Ja, dat is best een probleem natuurlijk, hè? En wat zeg je daar dan van? Ja, ik zou als opvoeder, als ouder toch proberen om er eens achter te komen van waarom niet? Je kunt het wel als feit accepteren, zeg maar. Zo van, ja, het is nou allemaal zo. Ja, nee, mijn kind heeft geen aansluiting. En dan is het klaar, hè? Althans, denk je. Maar weet je dan ook wat de oorzaak is? Waarom is die aansluiting er niet? Dus die vraag zou ik eigenlijk terug willen leggen. Het kan met karakter te maken, het kan talloze oorzaken hebben, hè? Dat is nou eenmaal zo. En er zijn jongeren die helaas buiten de boot vallen. Dat is echt zo. Dat is een, ja, we leven naar Genesis 3, hè? Dus dat is een werkelijkheid. En daar kun je alleen maar medelijden mee hebben, zeg maar. En oplossen? Ja, ik heb de oplossing echt niet. Ik zou het willen. Maar die is er niet. Wat wel kan, dat is de leidinggevenden, als ouders met leidinggevenden in gesprek gaan. En als ze dan nog eens af en toe op JV komen, ook zoiets van hey, heb je er wel oog voor? En wat kunnen we met elkaar doen? En de leidinggevende, ga eens met de groep in gesprek. Hoe vinden jullie dat we zijn als groep? Hoe zouden we moeten zijn? En is dat in de praktijk dan ook zo? En zo niet, wat moeten we daaraan doen met elkaar? En als de groepsdynamiek, het vertrouwen er echt is, dan zou je zelfs man en paard kunnen noemen. Zo van, hey, ik constateer dat, of ik zie dat, die en die buiten de boot valt. Wat gaan we daaraan doen? Jullie krijgen twee opties. Nou, en dan noem je twee positieve opties, dan kunnen ze geen derde optie bedenken. Dat het niet gaat gebeuren, zeg maar. He? Nou, en dan ga je ermee in gesprek. Nou ja, zomaar een deel van het antwoord. Ik weet het, is geen oplossing. Maar wellicht dat wat ruimte of wat richting biedt.
Het is een beetje oneerlijk verdeeld als ik de tafel bekijk, maar goed, dat geeft niks. Ik kwam natuurlijk naar ons toe, dus dan moet ik niet te lang aan het woord zijn. Nou ja, het feit dat wij hier allemaal zijn en we hebben allemaal geluisterd naar wat Evert heeft gezegd. Een aantal opmerkingen. De praktijk is niet voor niets zoals die is. Dus dat wil aangeven dat het een ontzaglijk ingewikkelde zaak is waar we mee geconfronteerd worden. En inderdaad, we hebben zomaar het antwoord niet. Als dat er was, hè, dan zaten we hier vanavond niet. Dus de werkelijkheid van ons leven buiten het paradijs, als kinderen van Adam, als onreine ouders van onreine kinderen, dat maakt deze avond zo urgent. En je kan als opvoeder en ook als ambtsdrager zo overspoeld worden met allerlei problemen, met allerlei vragen, met allerlei kritiek, dat je soms niet meer weet waar je moet beginnen. Dat je gewoon echt letterlijk met je handen in je haar zit van waar moet ik beginnen, wat moet ik doen, wat kan helpen. Je kan overal vraagtekens bijzetten, overal aanhalingstekens van ja, maar dit helpt toch niet en ach, ze luisteren toch niet enzovoorts. Dus u mag van mij weten dat ik wel eens gewoon echt niet meer weet wat ik moet doen. En ik heb hier een vraag voor me liggen. Wat doe je als jongeren, als personen, gewoon geen revo willen zijn? Maar als ze bij de wereld willen horen, hè, je kunt dat hebben, dat je wat je ook zegt en wat je ook doet, ook als hele serieuze, misschien wel godvrezende ouders, al zul je dat misschien van jezelf niet durven zeggen, toch met kinderen wordt geconfronteerd die absoluut niet willen. En die toch doen waar ze zin in hebben en toch weggaan. Wat dan? Ja, nogmaals, er is geen oplossing, maar ik denk dan aan die vader van die verloren zoon. Je hoort die vader eigenlijk niet eens zo heel veel ageren tegen die vraag van die jongen, geef mij mijn deel. Hij doet dat. Dan suggereert dat niet dat je niet in discussie moet en dat je niet met je jongeren en je kinderen mag spreken en ze niet moet waarschuwen. Dat wil de Heer Jezus daar natuurlijk niet zeggen. Maar er kan een moment komen dat je niet anders kunt dan met leden ogen zien hoe dat je kinderen toch een weg gaan, hoe dat jongeren van de gemeente toch een weg gaan bij het woord en bij de Heer vandaan. Wat je ook doet en hoe je ook bidt en hoe er ook gepreekt wordt en wat je ook meemaakt, je houdt ze niet tegen. Dat is gewoon de pijn, dat is het verdriet van mensen, ook onder ons. En wat die vader van die verloren zoon kenmerkt is dat hij op de uitkijk blijft staan. Hij wachtte. En ongetwijfeld hij bad. En als die jongen terugkomt, weer contact zoekt met zijn ouders, met zijn vader, dan omhelst hij hem zoals hij is. Met de stank van de varkens nog in zijn kleren. En hij zegt niet van je gaat eerst maar eens bewijzen dit en je gaat eerst maar eens een poosje dat. Dat hoort ook bij het begrijpen en bij het aanvaarden en bij het erkennen. Dus hou je deur, hou je hart open. Zeg nooit van en jij gaat eruit en je komt er niet meer in en je moet eerst. Dat heeft nog nooit geholpen. Als een kind na 12 uur zondag niet thuis komt om dan de deur op slot te doen, totdat hij buiten in de schuur of in de schuur moet slapen. Dat helpt niet, denk ik. Ondanks alle goede bedoelingen misschien die erachter zitten. Dus je er niet bij neerleggen. Want ja, dat kan je ook tegenkomen. Hè. Op huisbezoek zullen de ouderlingen dat ook wel eens hebben. En ik kom dat ook tegen. Misschien komen jullie dat wel tegen, dat je erover spreekt. En dat mensen een soort van paniek geworden zijn. Van ja, nou ja, ik heb het ze gezegd. Maar ja, hij wil niet luisteren. En even met droge ogen weer over andere onderwerpen beginnen. Het kan ook wennen, kennelijk. Dat je zoon, dat je dochter andere wegen gaat. Ja, dat zegt ook iets over je eigen hart misschien wel. Proef je de nood dan wel van dat kind? Dat soort reizen naar de eeuwigheid. Dus ja, hou je deur, hou je hart open, blijf voor ze bidden, wacht met hun biddend opzien tot de Heere, totdat ze weer contact zoeken. Zoek de gelegenheden om hen misschien maar met een woord of met je houding van liefde, van geduld, het gesprek zoeken. En op die manier de deur open houden.
Kies nou maar een mooie auto.
Ja, gelijk maar door. Ja,
gelijk door.
Goed. Ja, ik heb hier twee vragen die met elkaar te maken hebben. Dat gaat namelijk over het praten met je kind. En de eerste is, wat doen we als je als ouder wel met je kind wil praten, maar je kind gewoon naar boven loopt? Hoe moet je dan? En dan kun je heel hard achteraan lopen, hè? Ik wil met je praten! En het kind zegt, maar ik niet met u! Nee, dan heb je dat, hè? Ja, allereerst zou ik zeggen, accepteer dat ze soms gewoon niet willen praten. En leg er niet te veel druk op. Want hoe meer druk je daarop gaat leggen, hoe harder ze naar boven lopen. Ja. En ik kan me vergissen, maar ik denk dat vooral moeders hier nog wel eens een handje van hebben. Ja, maar ik moet toch met haar praten, hoor ik mijn eigen vrouw zeggen. Ik moet toch met haar praten? Ja, maar dan moet het filtertje wel openstaan om te praten. Oh ja. En er zijn momenten in het leven van een jongere dat ze gewoon even niet willen praten. En dat kan een uur duren. Het kan ook een dag duren. Het kan een week duren. Het kan ook een maand duren. Het kan zelfs een jaar duren. Ja, wat heb je dan nodig als ouder? Geduld. Geduld en dan in die tijd toch proberen, en dat is echt heel moeilijk, om emotioneel beschikbaar te zijn en te blijven. En emotioneel beschikbaar, dan ben je er dus, hè, als het kind thuis is. Ja, de moeder. Nee, vader ook, als het even kan. Dus dan ben je er. En dan sta je ook open. En open wil zeggen, open vraag stellen. Hé, hoe is het met je? Hé, hoe? En ja, ik heb nou geen zin. Oké. Goed. Maar ik vind het wel fijn dat je, dat je weer thuis bent. Oh ja. Dus je geduld hebben. En echt waar, er is geen kind dat nooit meer met zijn ouders praat. Althans, in een enigszins gezonde relatie. Er zijn natuurlijk psychische noden, zorgen, daar ga ik nu bewust wat aan voorbij. Die zijn er ook. Maar er komt een dag dat je lieve dochter of je zoon, die altijd naar boven stoof, een keer zomaar tegen je zegt, mam, wat vindt u daarvan? Wat? Ze stelt een vraag. Oh ja. En dan moet je er dus zijn, hè? En dan moet je als pa niet zeggen van, ja, sorry hoor, ik heb nu een vergadering, ik heb nou echt even geen tijd. Ja, dan gaat de deur weer voor een half jaar dicht. Even gechargeerd, even zwart-wit. Maar u voelt wel aan, denk ik, hoe dat een beetje gaat. Ja, en hoe ga je om met jongeren, dat is de andere kant, hoe ga je om met jongeren die rationeel zijn en graag willen discussiëren over de Bijbel. En dan vooral over wat wel en wat niet klopt en geloof afdoen als iets psychologisch of als iets achterlijk soms ook. Zo van, sorry hoor, dat is echt iets van 3000 jaar geleden. Dat. Jongeren willen graag discussiëren. Nou, ik denk dat jongeren graag willen laten horen dat ze weten hoe het zit. En laat ze maar komen. Laat ze maar komen, laat ze maar praten. En dat betekent dus weer, waar we net ook over hebben gehad, luisteren. Luisteren, vragen stellen. Dus, oma thuis laten. Oma, ja. Oma, dat is je oordeel thuis laten, je mening thuis laten en je adviezen thuis laten. En dat is vooral voor mannen, voor de vaders onder ons, wel echt een heel belangrijke. Die hebben altijd oma bij zich. Altijd. En vooral de dochters, die worden er kotsmisselijk van. Ja. En de jongens die zeggen, met pa, nou, daar praat ik niet meer mee, die weten toch altijd beter. Ja. Ik ben er ook zo een, hè. Mijn dochter vindt mij een ongelofelijke bedweter. Ze heeft nog gelijk ook. Ja. Dus discussiëren, ja, het woord zegt het al, hè. Ja, in een discussie praat je met elkaar en dan ga je tegen elkaar in. Nou, dat moet je dus niet doen. Laat de jongeren maar komen met hun verhaal. Laat ze maar komen. En op een bepaald moment, en het kan na 5 minuten zijn, dat kan ook na een half uur zijn, over geduld gesproken, dat ze dan op een bepaald moment zeggen, en wat vindt u er eigenlijk van? Bam! En dan heb je ze. Dan is er openheid. Want dan vragen ze, wat vindt u er eigenlijk van? En dan niet gelijk zo van, nou maar ik ben, dat je eindelijk die vraag nou eens gesteld, nou zal ik jou eens even vertellen. Nee. Dan is het heel mooi om weer eens een keer een vraag te stellen van, wat denk jij eigenlijk dat ik ervan vind? Laat het maar eens horen. Laat het maar eens horen. En dan zul je verrast staan hoe vaak die gastjes weten hoe je denkt. Dat weten ze heus wel. Weten ze heus wel. Maar ze willen het soms ook nog eens een keertje van je horen. Ja, want ze hebben stiekem hun ouders echt wel nodig hoor. Dus laat je niet zomaar aan de kant zetten. Ja, en dan vooral over wat wel en niet klopt. En geloof afdoen als iets psychologisch. Ja, ja. Dan, ik had net even een gesprekje met iemand op de gang. He, die ging het ook over van ja, vooral jongeren die met wetenschap aankomen. He, jongeren die studeren, hoogopgeleide jongeren. Wat is dat moeilijk? Ja, dat klopt. En tegelijkertijd, ik heb van Augustinus geleerd dat geloof helemaal niet raar is. Als een jongere zegt, geloof, wat een onzin. Je gaat er niet geloven wat er in de Bijbel staat. Ik kan dat wetenschappelijk niet verklaren, dus ik geloof het niet. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, geloof jij dat Napoleon heeft bestaan? Ja, natuurlijk geloof ik dat. Oh, maar hoe geloof je dat dan? Heb je hem wel eens ontmoet? Heb je hem wel eens een hand gegeven? Gesproken misschien? Nee. Nee, uit geschiedenisboekjes natuurlijk. Oh, maar geschiedenisboekje? Geloof je dat geschiedenisboekje dan? Voel je? Geloof is niet iets raars. Wij geloven ook in geschiedenis. Toch? Dus geloven is niet iets raars. Dus ja, dat zou ik... Dat is misschien zomaar een voorbeeld die je jongeren kunt geven.
Even
een
kleine inbraak. Als hier nou iemand is die denkt... Ik haak even aan, dan mag dat, hè? Even zomaar. Ik even moed verzamelen en dan bij de volgende vraag, dan kan dat. Heb je daar nog iets liggen, Evert, waar je een niet al te lang antwoord op zou willen geven?
Oh, dus dit was geen lang antwoord, dat scheelt even. Het punt is dat wij als kerkraad, /leidinggevenden, ons moeten inleven in de wereld van jongeren. Zijn er suggesties, voorbeelden om dit voor ons concreet vorm te geven? Bijvoorbeeld training of iets anders. Ja, ik kan er natuurlijk reclame gaan maken voor de trainingen van de jeugdbond. Ja.
Dat helpt niet, dat helpt niet.
Nee, dat ga ik niet doen. Om dit concreet vorm te geven. Ja, het is toch wel een kwestie van doen, hè? Het is echt een kwestie van doen. Kijk, even een half uurtje of een uurtje even over internet surfen en gewoon eens eventjes de top 40 van de top 40 hitlijst of van de afspeellijsten van de streamingdiensten bekijken, dat levert dan een schat aan informatie op. En even de top 10 van de best bekeken series op Netflix. En al die trailers die zijn op YouTube te kijken, hè? Trailers? Trailers? Opleggers? Nee. Een trailer is dus een klein voorstukje waarin dus heel kort gezien wordt van waar gaat die film over? Eigenlijk een soort proloog zou je kunnen zeggen van een boek. Ja. Ik ben een beetje cynisch, hè, dat moet ik niet doen. Dat kan. En daar geldt wel voor, wat ik net ook al zei, pas op. Want onze harten zijn geen steek beter dan die van de jongeren. Ik kan er ook door gegrepen worden. U kunt er ook door gegrepen worden. Dat die trailer zo ongelooflijk aantrekkelijk is, dat ik denk, nou, die film zou ik eigenlijk wel lekker willen zien. Dus doe dat biddend. Dat meen ik echt, doe dat biddend. Biddend om de kracht, de hulp van de Heer om tegen de zonde te strijden. En dan kan het.
Maar deze vraag neigt ook naar een stukje toerusting ergens, hè? Die je nu net voorleest.
Ja, dat is deze toch?
Ja.
Oh nee, hier ook.
Maar die toerusting zit denk ik in iets meer dan alleen de hitlijst opzoeken. Of training, wat stond er?
Ja, bijvoorbeeld training of iets anders. Ja, kijk, concrete training. Nogmaals, dan kan ik... wat voor training zou ik moeten aanprijzen hier?
Nee, dat is de vraag, verwachten het antwoord, hè? Niet de vraag.
Ik ben 17 jaar journalist geweest, dus ik ben heel goed in vragen stellen. Er zijn natuurlijk trainingen. Ja, nou ja, die van de jeugdbond bijvoorbeeld, maar IKC heeft ook trainingen op dit vlak. Ja. He, trainingen die je helpen om de leefwereld van jongeren te leren kennen. Ik zou zeggen, denk daar als ambtsdragers en leidinggevende eens over na.
En hoe oud zijn die trainingen?
Als het goed is, zijn ze heel actueel. Anders zijn de trainers geen knip voor de neus waard. Ja. Ja.
Mag ik dat nog
even
zeggen?
Ja, leefwereld
van jongeren.
Niet even wachten, want er zitten thuis mensen die jou willen horen.
We hadden het net ook over leefwereld van jongeren, over Netflix, nou, festivals waar jongeren naartoe gaan. Daar gaan we, dat zijn tegenwoordig geen 1000 jongeren, nee, dan gaan we 30.000 naar een festival en soms nog meer. Maar dan blijven ze in de anonimiteit. En jongeren die afhaken uit de kerk, heb ik het gevoel, als ze willen, dan komen ze in een soort anonimiteit. Ze hebben hun eigen leefwereld, de telefoontje, het wereldje wordt steeds kleiner. En ik heb gelukkig ook meegemaakt, dichtbij dat jongeren 25, 30 jaar niet naar de kerk gingen. En toch naar de kerk gingen weer. Uit zichzelf, eigenlijk weer tot andere gedachten gekomen zijn. En we gingen eens naartoe, naar Veenendaal. En dan weet je misschien wel wat ik daarmee bedoel. Dat is een kerk, er zitten 2000 jongeren. En daar zijn ze anoniem. Want dan gaan ze zitten en dan gaan ze luisteren naar Kees, zal maar zeggen. Weet je ook wat ik bedoel? En dan krijgen ze een preek. En dat doet ze dan spreken en dan toch aan. Maar dan gaan ze niet mee de verbinding zoeken in een kerkgemeenschap, maar ze gaan nog wel gelukkig maar geloof beleiden. En ik moet pijn wat zeggen, het is mijn eigen zoon geweest. 25 jaar naar de kerk gegaan. En hij kwam een paar weken geleden thuis. En bij de koffie waren het, zat ik de koffie te drinken. En dan kwam hij en ja, zegt de pa, ik ben naar de kerk geweest. Dat is fijn, ben je geweest. Daar ben ik geweest. Kijk, en dat is ook een wereld waar jongeren naartoe trekken. En dan kan je zeggen, ja, daar wil ik ze misschien van afhouden, vandaan houden. Maar dat is ook moeilijk. Moet doen maar eens in mijn geval. Dat is even, ik wil er geen reactie op hebben, maar ik wil het wel meegeven. Nu hoort hij weer wat. Ja, heel direct. En dan kan ik gaan discussiëren wat hij zegt en hoe hij het zegt. Dat doe ik niet. Ik luister en ik ben dankbaar. Dat was het.
Dank. Ik ga toch even heel kort reageren op die anonimiteit, want daar hebt u wel een belangrijk punt. En ik hoop dat, hè, wat ik net heb proberen duidelijk te maken, dat dat juist ook, ik hoop, hulpmiddelen zijn om die anonimiteit te doorbreken. Jongeren mogen niet anoniem in de kerk zitten. Dat is echt, dat is het begin van het eind, zou je wel eens kunnen zeggen. Hè? Dus ik ben blij dat u dat zegt, want anonimiteit is echt, dat is echt heel slecht voor het gemeente zijn. Dat is ook echt niet zo bedoeld. Maar ook voor de jongeren zelf. Ja, dus dank voor deze aanvulling.
Ja. Nou, om hier even op door te gaan als het gaat om de leefwereld van de jongeren. En is daar een toerusting voor? Wat moet je allemaal precies weten dan? Waar moet je eigenlijk allemaal in verdiepen dan? Moet je inderdaad al die namen kennen? Moet je inderdaad al die films weten of een trailer van gezien hebben? Het is goed dat je natuurlijk er iets van ziet, maar ik denk ook belangrijk is dat je, als ze met vragen komen, en ik had afgelopen maandag weer een vragenuurtje met de catechisanten, dat je in ieder geval hun vraag begrijpt. Ook al leef je dan zelf in een andere leefwereld, want ik denk niet dat jongeren van veel oudere mensen verwachten dat je precies weet en luistert naar waar zij mee bezig zijn. Je moet ook ouderen blijven, denk ik. En je zei het zelf al, niet in straattaal gaan spreken of zo, want dat is een beetje, ja, ik vind het een beetje pathetisch als je dat doet. Een beetje zielig wordt het dan. Hè? Dat je ouderen zich zo uitziet sloven om die jongeren maar te kunnen begrijpen, dat komt ook niet authentiek over. Blijf maar gewoon ouder. Maar wel dat je begrijpt wat ze vragen. Als ze ermee durven komen, dan is het vooral belangrijk dat je aan kunt tonen uit de Bijbel dat die vragen daar ook in gesteld worden. Dat de Bijbel niet iets is van 3000 jaar geleden en ouderwets en achterhaald. Daar waren mensen in andere tijden met andere namen en werkelijkheden, maar die precies dezelfde dingen hadden. Als jij twijfelt aan het bestaan van God, dan kun je dat in de Bijbel terugvinden. Er zijn mensen die vanuit een existentiële twijfel onderuit zijn gegaan. Om alleen aan Johannes de Doper te denken. De grootste van de koninkrijk der hemelen. Bent u het eigenlijk wel, die wij verwachten? Die komen zo, verwachten wij een ander. Hè? Een twijfel aan het voorwerp. Vragen over de schepping, ja, wetenschap, werd afgelopen maandag ook weer gesteld. Is het erg om te zeggen, daar heb ik geen antwoord op? Er zijn vragen die we aan de Heer moeten overlaten. En inderdaad het probleem erkennen. Dat je tegen een vraag aanloopt waar je zomaar geen antwoord op hebt. En waar je misschien nooit een antwoord op zult krijgen hier. Is dat zo erg dat er problemen zijn? Moeten wij alles kunnen beredeneren? Moeten wij alles van een antwoord kunnen voorzien? Of mag er ook nog wat voor het geloof overblijven? Door het geloof verstaan wij dat de Heere de aarde en de hemel geschapen heeft. En ook uitleggen, ik heb dat zelf ook meegemaakt, dat ik geneigd was om heel de Bijbel dicht te doen, want als dat niet klopt, dan klopt er niks. Alleen toen zag ik voor mijzelf, als dat gebeurt, dan raak ik wel de Heer Jezus kwijt. Want er is ook die borg niet waar. En dan sta ik er dus helemaal alleen voor. Dus dan accepteerde ik, zo zei ik tegen de jongeren maar, dat ik niet alle antwoorden heb op de schepping en alles wat ermee te maken heeft. En ik hoop en ik weet, dat zal een keer openbaar worden. Hè? Maar de kern van de schrift is niet hoe de Heer alles geschapen heeft. Maar de kern is van, hoe word ik van mijn ellende verlost? En hoe kan ik voor die verlossing de Heer dankbaar zijn? En dat in eigen tijdstaal, hè, de kern van de schriften. En, nou ja, dan blijkt dat de Bijbel heel erg actueel is. Als je dat weet te vertalen naar hun eigen leefwereld, dan hoef je niet van alles precies op de hoogte te zijn, lijkt mij. Maar wel naast ze gaan zitten en van hun muziek niet direct zeggen, oh, het is allemaal rotherrie of zo. Die muziek kan prachtig zijn. Zeker voor hun beleving. En de dingen die ze zien kunnen mooi zijn. De Bijbel spreekt toch over de genietingen der zonde. In Hebreeën 11. Daar kun je dus van genieten. Met volle teugen. Het is niet allemaal rotzooi. Maar je hoeft het allemaal niet te weten, denk ik, wat ze precies horen. Als je maar vanuit de schrift en kon het zijn ook vanuit je eigen leven kan laten zien dat je iets veel en veel rijkers mag kennen. Een leesbare brief mag zijn. Nou ja, dan is er ook weer genoeg aan schuld en aan huiswerk.
Eigenlijk, dacht ik, zou het wel aardig zijn om één van de jongste generatie ergens iemand. Hou je vast, jongens, want hij vroeg om een reactie op zijn lezing. Hè? Klopt dit verhaal? Wie zegt er even iets over? Wie? Vaak is dat gewoon een kwestie van wachten en geduld hebben. Hè? En daar heb ik een heleboel van. Wat is Luca? Wat is Luca? Waar? Normaal is hij zo stil niet hoor. Hey, zeg eens even iets. Ook voor jou geldt.
Kort. Hij houdt kort. Nou goed, ik ga... Oh, ja. Ik ga een poging wagen. Ja, het komt wel bekend voor wat meneer Barton zegt. Wat hij zegt over... Eigenlijk weten we allemaal wel wat goed en fout is natuurlijk. En om daar zo nadrukkelijk elke keer op gewezen te worden... We weten het al, dus je zegt niks nieuws. Dus vraag daarna, wat is jouw beleving als je dan... een soort bewustwording wil creëren, dan zijn die vragen denk ik echt wel belangrijk. Van, joh, weet je wel waar je mee bezig bent? Weet je wel wat hierna komt? Dus dat komt bekend voor. Dus hij zegt niks geks.
Geen gekke dingen.
Nee.
Nou, dan mag hij misschien nog een keer terugkomen. Heb je daar nog één liggen waar je kort iets over zeggen kan?
Ja, die wel een beetje aansluit hier. Dankjewel trouwens. Dat doet me goed. Ja, beseffend als vader opvoeder zeer veel tekortgeschoten te zijn. Nou, daar kunnen we elkaar de hand geven. De vraag hoe je die kloof tussen oud en jong kunt overbruggen. Welke taal moet je dan, met welke taal moet je dan spreken? Met alleen duidelijkheid gaat dat ook niet. Even aansluitend op wat jij zegt. Die vragen, vragen stellen. Maar ook af en toe gewoon confronteren. Je zegt het zelf. Waar ben je mee bezig? Besef je dat? Je mag soms ook best even stevig zijn. Want vanuit Gods woord heb je een stevige boodschap. En hoef je niet met je eigen boodschap te komen, maar met de boodschap van God. En die heeft uiteindelijk het laatste woord, toch? Dus wel duidelijk. Gewoon in deze taal, niet van, ja, niet een blikje talen Canaans opentrekken, zeg maar. Ja, dat klinkt even vervelend, hè? Maar dat, ja, nee, dat... Jongeren willen gewoon de taal horen. Die willen gewoon in een gewone, normaal, Nederlands horen. Ja, af en toe misschien toch wel hoe u erover denkt als ouder. Toch wel. Ja. Ja.
Is daar de positieve reclame juist niet nodig?
Jazeker. Nou ja, dat is natuurlijk wat we meerdere keren al gezegd hebben vanavond. En wat de dominee net ook aangeeft. Van, ja, zijn we levende brieven van Christus? En kunnen we... Kunt u laten zien hoe rijk het leven is met de Heer? In plaats van het lege leven in de wereld. Ik denk dat dat uiteindelijk de kern is. Ja. Ja.
Je hebt nog 2 minuten, dus als je het heel kort kan, is goed. En anders gaan we eindigen.
Nog 2 minuten. Nou, ik vind het er wel eentje. Hier zit, achter deze vraag zit wel heel veel pijn. Wat als die knipogen hier in de gemeenten te laat blijken te zijn? Als jongeren die al minder frequent komen zich bekeken voelen als verloren zoon of dochter. Als ze dan toch nog eens een keertje komen. En als ze geen warmte ervaren, maar kilheid. En voor ons kind is het wellicht te laat. Maar hoe gaat zo'n cultuur of kan zo'n cultuur veranderen? Ja, cultuur kan altijd veranderen natuurlijk. Allereerst zoveel pijn, hè, achter deze vraag. Tegelijkertijd wil ik er ook bij zeggen, het is ook veel invullen. Ik weet niet hoe deze vraag tot stand is gekomen en of de vragensteller van zo'n dochter zelf gehoord heeft dat hij of zij kilheid ervaren heeft, dat kan. Het kan ook invullen zijn voor een ander. Zo van, nee, mijn kind heeft zoveel kilheid ervaren. Terwijl dat misschien helemaal niet waar is en dat er misschien ten diepste wel een andere reden onder ligt. En dat betekent dus weer in gesprek gaan, vragen stellen. Maar stel dat dit waar is, kan zo'n cultuur dan nog veranderen? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik hoorde net van die jongelui dat ze nog nooit zoveel knipoogjes gekregen hadden. Dus het gaat de goede kant op. Even gekheid op stokkie, maar... wat ik net al zei, hè, verbinden is uiteindelijk doen. Dat is echt zo. Het is echt doen. Dus u krijgt echt huiswerk mee vanavond. En dat betekent niet dat succesvol garantie geeft. Helemaal niet. Maar als u met elkaar beseft, die jongeren van ons, die doen ertoe. We houden van ze en we laten er niet één meer gaan. We laten het niet toe. Even heel activistisch, hè. We laten het niet toe en we doen er alles aan, met elkaar, om ervoor te zorgen dat ze zich in ieder geval gezien voelen en dat in ieder geval geen reden meer zal zijn voor een jongere om af te haken. Er zullen misschien nog 20 andere redenen zijn waarom ze uiteindelijk misschien toch afhaken, dat kan. Maar laat dit de reden nooit meer zijn. Als u dat als gemeente met elkaar voelt en daar ook iets mee wilt doen, dan gaan de jongeren dat vast en zeker merken.
Dat lijkt me een mooie afsluiting. Evert, ik ga deze naar de kant schuiven. Ik ga je bedanken dat je deze avond hier was. We hebben nog even over bloemen nagedacht, maar ik denk die koop jij iedere week voor je vrouw. Dus dat doen we niet. Heb je deze per ongeluk?
Nee.
Ja, dat is ook een CGK-boekje, dus...
Dan heb jij nog nooit mijn boekenkast gezien.
Nou, alsjeblieft.
Dankjewel. En Bor ken ik wel.
Ja?
Dat betreft je zeker.
Goed zo. Dat boekje, de rest wordt later geregeld. Alsjeblieft. Dat bedanken, maar dat doen we zonder boekjes. Doe ik de dominee, de kosters in meervoud en u allemaal die hier vanavond was. Ik ga hier geen preek meer houden, want dit was genoeg. Ik ga alleen één ding zeggen, en ik heb die kreet vaker gebruikt, ik wil het hier weer doen, omdat hij bij mij is blijven hangen. Het schijnt Spurgeon geweest te zijn, maar als u denkt dat een ander is, dan vul ik Calvijn in, dat helpt vaak ook goed. Die zei, op het schip van de kerk zijn geen passagiers, maar alleen bemanningsleden. En die oproep is hier vanavond nou in meerdere varianten gekomen. Maar als u desnoods deze onthoudt, dan doen we voorlopig denk ik werk zat. Dat roept op tot actie, op welke manier dan ook. Het gaat wel een vervolg krijgen. Maar laat dat in ieder geval dan op deze manier zijn. En ik wees je nu voor en hij komt erop. Ik leg de namen van mijn. En wat mij betreft maken we daarvan. Wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen. Graveert u ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets of niemand ze ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze straks als de tarwe zift. Houdt u mijn kinderen vast als ik ze los moet laten? En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. U weet hoe maatloos de wereld hen zal haten, als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Juist daar zit vandaag denk ik een ding. Ik vraag u niet mijn kinderen ook verdriet te sparen, maar wees u wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. En dan gaat alweer nog af eindigen.
Ja, en die zei zojuist, ik zal geen preek meer houden. Maar hij heeft toch aan mij gevraagd om nog met een kort woord ook te eindigen vanavond. En dan ook een psalm op te geven. En dan ook eindigen met gebed. Maar ik las kort geleden een anekdote van een herder. Die een grote kudde had met sterke en fors gebouwde schapen. En aan hem werd gevraagd hoe hij aan zo'n kudde kwam. En toen antwoordde die herder: het geheim ligt in de extra zorg die ik altijd besteed aan de lammeren. En ik denk dat daarin wel lering ligt. En ook aansluit bij wat we vanavond hebben gehoord. En dan wil ik dat toch allereerst ook betrekken op ons als kerkenraad en op mezelf. En de apostel vermaant ons in Handelingen 20, vermaant hij ons als ambtsdragers ook: hebt acht op uzelf, allereerst, maar ook op de gehele kudde. En u mag u dat wel weten, dat de begeerte daartoe wel is in ons hart. Maar we komen er met schuld uit. Als ik vanavond ook weer geluisterd heb, dan kom ik er persoonlijk ook met schuld uit. Want wat een tekort aan onze kant. En de Heer mogen ons maar gedurig de gemeente op ons hart binden, ambtsdragers onder ons. Omdat we in ons gebed de gemeenteleden, maar ook de jeugd van de gemeente, mogen opdragen aan de troon van de genade. Maar dat we ook praktisch gezien vanavond, praktisch onderwijs gekregen hebben, dat we ook lering mogen trekken in hetgeen wat ons vanavond is aangereikt. Maar de les van die herder, die geldt ons ook als ouders. Maar ook de gehele gemeente. En dan is het de oproep ook. En dat we dan met z'n allen ook in het gebed om onze kinderen als een muur om onze kinderen, om onze jeugd zullen heen staan. En dat we op elkaar letten. En dat we elkaar liefdevol vermanen. En dat we ze ook voorgaan in de leer die naar de godzaligheid is. En daarbij mogen we allemaal wel eerst gaan bidden. Voor onszelf persoonlijk. Heere, bekeer mij. Want dan zal ik bekeerd zijn. Want als we weten mogen, persoonlijk, van welke dood, uit welke nood en dood we gered zijn. En als we dan genade mogen kennen in ons leven, dan mogen we van die genade ook zeggen dat hij mededeelzaam maakt. Echt. En dan maakt de liefde ook echt gunnend. Maar bovenal, en dan wil ik ook beëindigen, want anders zullen we het zoeken bij de mens, mogen we het verwachten van de Heer. Want echt, en dat blijft boven alles staan, dat het welbehagen des Heeren door zijn hand echt gelukkig zal voortgaan. En dan geldt het. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Dan geldt het ook voor ons persoonlijk leven. Ook voor ons kerkenleven. Heere, wat u ons onthouden wil, onthoud ons toch uw heilige geest niet. En daarom gaan we ook zingen van Psalm 119. Het vijfde vers. Maar het gaat om het belang van Gods woord voor onze jeugd. Maar daarna ook het derde vers. Ofschoon gij mij de hulp van uw geest. Want het is altijd maar weer door woord en geest. Opdat we dan ook met Psalm 78, het is vanavond ook een keer aangehaald. Uiteindelijk al onze hoop op God zouden stellen. Psalm 119 vers 5 en daarna vers 3. Samen eindigen met gebed. Heere des hemels en der aarde, zo mogen aan het einde van deze avond nog een ogenblik onze handen vouwen en onze ogen sluiten om u aan te roepen in ons gebed. En dan mogen we allereerst wel uw naam ook moeten dankzeggen dat we met elkaar en met zoveel hier in deze zaal, maar ook thuis met ons verbonden, deze avond nog te beleven. En dan willen we allereerst ook, heren, de spreker van vanavond, de heer Batten, bij u aanbevelen. En ook dankzeggen dat hij ook geholpen werd vanavond door u. Met zijn inleiding ook in de beantwoording van de vragen. En wij smeken u, heren, of gij ook uw zegen over het gesprokene wilt geven onder ons. Wilt u ook verder zelf nabij zijn, ook in zijn werk voor de jeugdbond van de Gevierde Gemeente. En alle arbeid die verder ze ook heeft, wil hem goed en nabij zijn. En uw zegen ook niet onthouden. En dan dragen we onze gemeente aan u op, heren. We hebben vanavond zoveel zaken gehoord en hoe aangrijpend is het toch. En dat leven we toch ook in een moeilijke tijd. En het is altijd wel een moeilijke tijd geweest, maar ach, deze tijd. Met zoveel gevaren ook en zoveel verlokkingen en verleidingen ook voor de jeugd. En met zoveel wind van leer ook, hier is de Christus en daar is de Christus. Ach, heren. Wie zal dan staande blijven? Maar we mogen zingen dat die jeugd ook bewaard kan worden als ze het houden bij uw heilig woord. En daarna hebben we ook gesmeekt om de werking van uw heilige geest. En daar komt het toch voor ons alle op aan. Ook in het werk van onze gemeente, wat in onze gemeente gebeuren mag. Dan zijn we toch diep en stijl afhankelijk van uw heilige geest, heren. Dat komen uw vragen ook voor onze herder en leraar. Wil hem toch bedienen vanuit uw heiligdom. Dat u zondag aan zondag tot uw woord mag brengen. Naar de zin en mening van uw heilige geest. En dan zal hij toch ook die taak hebben om ons te wijden. In de grazige weide van uw woord. En dan zal er oog moeten zijn voor de schapen, maar ook voor de lammeren. En ook voor de bokken. Maar dat wonder, dat kan altijd nog gebeuren. In het rijk van de natuur niet, heren, maar in het rijk van de genade wel, dat een bok nog een schaap kan worden. En dan wordt hij toch eerst een lam. En heren, dan wil gij dan daartoe ook de prediking in onder ons gebruiken. En dat u nog talen zou willen hechten aan de middelaarskroon. En van uw gezegende zoon. En dan wil gij ook al het werk gedenken van de kerkenraad en van alle leidinggevenden op de verenigingen. Ach, heren, wil gij ons maar bedienen. En dan met die wijsheid bij u vandaan. Dat heb je toch ook zelf gezegd. Iemand van uw wijsheid ontbreken, dat hij ze van mij begeren. En ik zal het ook geven. En dat hebben we ook nodig, heren, maar ook liefde en bewogenheid. Ach, heren. En uiteindelijk hebben we alle nodig dat nieuwe hart. Wat ik zojuist mocht zeggen, ook vanuit uw woord ook, dat we, als we zelf dat leven kennen. Ach, als dan gaat alles zo wegen op onze ziel. Ook van onze kinderen en van onze kleinkinderen en van de gemeente in zijn geheel. Ach, heren, wil dat ook uitwerken onder ons. En dank dat u ons dit gegeven hebt. Maar wil ook geven, heren, dat we ook binnen mogen heen staan om hen die verdriet hebben van kinderen die weggegaan zijn. Op wat verwijzen dan ook, Heer. En dan wilt u maar geven dat die ouders en die opa en zijn oma's maar gebonden mogen worden aan de troon van uw genade. Daar ze ook niet meer met de kinderen willen spreken over u, de Heer. Dat ze dan maar met u mogen spreken over hun kinderen. En dat we dan ook onder verwachting alleen bij u vandaan. En dan moet u toch vrij laten in die vrije macht, Heer. Maar dan mogen we toch aangrijpen in uw almacht. Want bij u zijn toch alle dingen mogelijk. U bent toch een God van wonderen. En bij u zijn toch de wonderen thuis. O, geef mij dan dat aanklevend leven aan de troon van uw genade. Gedenk ook die verloren zonen en dochteren, Heer. Ach, u kunt ze alleen terugbrengen. We hebben vanavond ook gehoord dat u daar staat. Als de Vader in de gelijkenis met wijd uitgebreide armen. Ach, Heere, daarom dat we ook in ons gebed aan hen denken. En vragen om een wederkeer. Om een inkeer en een wederkeer en een bekering. Dat kunt u alleen, dat had u ook bewezen in het verleden. En ook nog in deze tijd mogen we nog verblijd worden met uw daden. Ach, wil gij ons niet begeven en niet verlaten. En behoud uw werk in het midden der jaren ook onder ons in het leven. Heren, wij hebben u altijd weer veel te vragen. En we hebben niets verdiend. We kunnen nooit geen rechten laten gelden. Maar we kunnen alleen maar vragen uit genade en om hem die aan uw rechterhand is en die gij altijd hoort, omdat hij altijd leeft om voor die kerk te bidden, om Jezus wil. Maar gij zal met ons gaan, heren, als we van hier gaan, ons veilig thuis brengen, ook als we daar alleen aankomen, heren, gedenk ons allen. En vergeef het zondig ook van deze avond, wat ons heeft aangekleefd in woorden en in gedachten, en wil het u rijkelijk achtervolgen met uw zegen. Ach, heren, hoor ons dan zo, om Jezus wil. Amen. Alle wel thuis.